Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat afgelopen maandag 27 februari is overleden broeder Jacobus van Wakeren in de leeftijd van 75 jaar. De begrafenis heeft gisteren na een rouwdienst in de aula plaatsgevonden op de Munnikenhof. We willen zuster van Wakeren en ook de familieleden straks in onze gebeden gedenken. De aangepaste psalm ter herdenking van broeder van Wakeren zal vanmiddag worden gezongen. Vrijdag 9 maart aanstaande gaan Robert Simons en Lisanne van der Berkt trouwen. En de kerkelijke bevestiging vindt plaats om 1 uur 's middags in de Koepelkerk in Renswoude. En ze gaan ook in Renswoude wonen aan de Meidoornlaan 18. De collectes die zijn voor de kerk, voor de kerkelijke kassen en met name voor de varenden. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas en dan met name de varenden. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan verkiezing ambtsdragers. In de kerkenraadsvergadering van 27 februari, jongstleden, heeft de kerkenraad in de nog openstaande vacatures de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. J.V. Bentum, B.J. Te Brake, L. Hoefnagel, J.C. Kolen, P.A. van Kruistum en R.J. Schuurman. En voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders H. Koehoorn, D. van Dam junior, J.C. Diepeveen en A. Haanschoten. En de verkiezing zal plaats hebben op woensdag 14 maart, dat is op de biddag na de avonddienst. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Johannes 6. En eerst de verzen 30 tot en met 35 en dan de verzen 50 tot en met 59. Dus Johannes 6, eerst de verzen 30 tot en met 35 en dan de verzen 50 tot en met 59. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 122. De verzen 1 en 3, die willen we aan het begin van deze dienst met elkaar zingen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt. Dat is inderdaad ons gebed, dat we dat vanmorgen weer mogen ervaren. Psalm 122, vers 1 en vers 3. In Psalm 128, het derde vers, staat dat het zegenrijk is om naar de wet van de Heere te blijven horen. En dan betekent dat natuurlijk daaraan gehoor blijven geven. We zingen Psalm 128, vers 3, nadat we opnieuw de geboden van de Heere hebben beluisterd. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen uit Johannes 6, de verzen 30 tot en met 35 en 50 tot en met 59. Johannes 6, vanaf vers 30. Zij, dat zijn de Joden, zij zeiden dan tegen hem: welk teken doet u dan, opdat we het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dan vanaf vers 50. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? En Jezus zeide dan tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Tot zover. Wij willen samen in ons gebed de Heere danken en ook bidden. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster Pauline Blankenstein van het Longkruid na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen uit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. We willen voorbeden doen voor zuster Van Wakeren en de kinderen, de kleinkinderen, en ook oma en overgrootmoeder Koops. We willen voorbeden doen voor Rozemarijn van den Berg, van de Holleweg, die deze week opgenomen wordt in het WKZ in Utrecht voor onderzoek. We willen ook voorbeden doen voor broeder Eckelboom van de Tuimelaar, die in de komende week in het ziekenhuis in Ede wordt geopereerd aan zijn voet. En we willen ook voorbeden doen voor broeder Simon Weber uit Achterberg, die komende woensdag een dotterbehandeling moet ondergaan in het ziekenhuis van Nieuwegein. Laten we samen Gods aangezicht met eerbied en met ootmoed gaan zoeken. Heere in de hemel, we hebben vanmorgen al een aantal keren uit de psalmen die u ons gegeven hebt mogen zingen. In psalm 122 kwam naar voren dat Jeruzalem de plaats is waar u wilde wonen en waar u ook uw zegen wilde geven, vrede en aangename rust. En ook in Psalm 128, waarvan we met elkaar het derde vers gezongen hebben, kwam dat naar voren: Jeruzalem, het welk u uw zegen geeft. En nu mogen we vanmorgen als gemeente samen zijn, Heren, en nu bidden we of u die zegen ook aan ons wilt schenken. Dat we die vrede, die aangename rust in u mogen ervaren. Het is een gewone dienst, zoals we die op iedere zondag mogen beleven. Maar het is ook weer een bijzondere dienst, omdat we een begin mogen maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En we bidden u, Heren, of we heel in het bijzonder, ook met het oog op het avondmaal en de voorbereidingen daarvoor, uw zegen mogen ervaren. U weet hoe we er tegenover staan, of er verlangen is in ons hart, of er schroom is in ons hart, of we er nog heel ver van afstaan van de dingen van u. We bidden om uw zegen, om de leiding en de doorwerking van uw Heilige Geest. En wil die niet alleen aan ons als gemeente geven, maar ook aan hem die de gemeente mag onderwijzen, uw dienaar. We zijn samen diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Wij mogen uw grote naam dankzeggen, Heren, voor het goede wat u ons in de afgelopen week ook weer geschonken heeft. En wilt u ons ook vanmorgen er weer diepe indrukken van geven, dat we gezegende mensen zijn, ook in de kleine dingen. Dat u in die kleine dingen ons ook bevoorrecht en zoveel goeds doet ervaren. We belijden vanmorgen ook onze zonde. Want telkens als we uw heilige geboden horen, zoals we dat ook vanmorgen hebben gedaan, dan komen we er weer achter dat we in veellei opzicht toch niet beantwoorden aan het doel dat u met ons leven heeft. Heren, vergeeft u ons onze zonden. En we mogen toch ook vragen en hopen, ja zelfs meer, verwachting hebben van uw vergeving. Als we onze zonden belijden, omdat u uw eigen lieve zoon niet gespaard heeft, maar hem hebt overgegeven. En dat wij alles in hem zouden vinden. Wij willen samen als gemeente heel bijzonder uw naam dankzeggen, Heren, dat onze zuster Pauline Blankenstein van het Longkruid weer thuis is. Ze is in de afgelopen week in Nijmegen geopereerd en u heeft alles wel willen maken en ze mag nu weer thuis zijn. En dan past ons dankbaarheid. U heeft dit alles geschonken tot hiertoe. En wij bidden ook, Heren, of u verder herstel aan haar wilt geven. En of u ook heel het gezin gedenken wilt, we dragen ze ook van harte aan u op. We willen samen ook onze moeite en onze zorgen aan u voorleggen. Heren, we bidden vanmorgen allereerst voor onze zuster van Wakeren en de kinderen, de kleinkinderen. En ook voor oma en overgrootmoeder Koops Laurens. Ze zijn van de week geconfronteerd met het overlijden van hun geliefde man, vader, opa en schoonzoon. En gisteren hebben ze rondom dat open graf moeten staan. U weet wat dat voor ons betekent, Heren. Wilt u hen troosten? Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen kracht geven in de komende tijd? We dragen ze van harte aan u op. We willen samen ook voorbeden doen, Heren, voor de kleine Rozemarijn van den Berg. Dit jonge leven, ze moet in de komende week opgenomen worden in Utrecht voor onderzoek. We dragen haar en ook de ouders aan u op. Omring ze met uw trouwe zorg, Heren. Onze broeder Eckelboom zal ook in de komende week naar het ziekenhuis moeten voor een operatie. En we vragen of u alles wel wilt maken. Dat de behandeling ook het doel mag hebben, dat het het doel mag bereiken dat het heeft. We dragen onze broeder van harte aan u op. En we bidden ook voor onze broeder Weber, die komende woensdag een dotterbehandeling moet ondergaan in Nieuwegein. Wilt u alles wel maken? We zijn zo diep afhankelijk van uw zegen, dat beseffen we. En daarom smeken we daar ook om. Heren, als we zo vanmorgen als gemeente voor uw heilig aangezicht komen en staan, dan willen we allen aan u opdragen die verdriet en zorgen en moeite en spanningen hebben in hun leven. Misschien zijn er ook jongeren in ons midden die vanmorgen met heel wat moeite te kampen hebben. Wij dragen elkaar van harte aan u op. U kent ons, omringt u ons, zegent u ons en ontfermt u zich over ons. Niet op grond van iets in ons, maar alleen op grond van uw genade en barmhartigheid voor ons. In uw lieve Zoon, die nu aan uw rechterhand als koning en als hoge priester verblijft, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil, uit genade. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 146. En Psalm 146, vers 2 en vers 3 en vers 4. Vest op prinsen geen betrouwen, maar zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. En de Heere is groot, hij heeft het heelal voortgebracht, maar hij is ook genadig. Want uit de hoge ziet hij wie op zijn bijstand wacht. Psalm 146, vers 2, 3 en 4. Omdat we vanmorgen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het avondmaal, lezen we eerst met elkaar het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alles nodig. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat we het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere, onderzoeken een ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet voelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Zoals alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulk een zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds en dieven, woekeraars en rovers, spelers en gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld, onthouden, opdat hun gericht en ook hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren mag gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. En daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met die ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest deze gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij zeker zijn, gewis en zeker zijn, dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het avondmaalsformulier. Het uitgangspunt is Johannes 6, vers 51. En daar zegt de Heere Jezus: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En als we naar de boodschap van deze woorden hebben geluisterd, willen we met elkaar zingen uit Psalm 146 en nu dan het vijfde vers. Psalm 146, waar we al een paar versen van gezongen hebben, en dan nu dan het vijfde vers. De Heere die uit liefde rijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Gemeente, de Heere Jezus heeft gelijkenissen gesproken en hij heeft ook vergelijkingen gemaakt. En wat is nou eigenlijk het verschil? Nou, gelijkenissen, dat zijn geschiedenissen, verhalen uit het gewone dagelijkse leven. En de Heere heeft aan de hand daarvan bepaalde dingen over zichzelf of over zijn koninkrijk duidelijk willen maken. En vergelijkingen, dat zijn woorden die de Heere gesproken heeft, waarmee hij zichzelf vergelijkt met iets wat ook heel gewoon vaak is. Maar daarmee laat hij wel uitkomen wie hij is. Die vergelijkingen, die zijn altijd ingeleid met de woorden ik ben. En dan kunnen we allemaal denk ik wel een aantal vergelijkingen zo ook opsommen. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. En ook in die tekst van vanmorgen is zo'n vergelijking aan de orde. De Heere Jezus die vergelijkt zichzelf met brood. Hij zegt, ik ben het levende brood. Nou kunnen we allemaal begrijpen wat hij met brood wil zeggen, want brood is iets wat we dagelijks gebruiken. Ook de kinderen in de kerk die weten heel goed wat brood is. Hè? Dat heb je nodig, elke dag weer opnieuw. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben het levende brood. En daarmee bedoelt hij natuurlijk te zeggen dat hij alles geeft wat we voor ons geestelijk leven nodig hebben. Wat we nodig hebben met het oog op de eeuwigheid zelfs. Brood dat we elke dag gebruiken, dat hebben we nodig voor ons lichaam. Maar hij is het levende brood met het oog op ons hart. Met het oog op ons geestelijk leven. We willen vanmorgen met elkaar proberen helder te krijgen wat de Heer precies in deze woorden van dat 51ste vers en ook daar in de omgeving van dit gedeelte heeft gezegd en ons eigenlijk ook wil laten weten. Ik heb als thema gekozen, Jezus, het levende brood. Jezus, het levende brood. Ik ben het levende brood, zegt de Heer. Hij zegt dat niet alleen in dit 51ste vers, hij zegt het ook in vers 48. Lees het maar, ik ben het brood des levens. Hij zegt het ook in vers 35. Ik ben het brood des levens. Dus in dit gedeelte, Johannes 6, komt het een aantal keren naar voren dat de Heer daarop wijst. Ik ben het brood des levens. Of ik ben het levende brood. Deze woorden heeft Jezus gesproken in de synagoge van Capernaum. En dat kom je op het spoor als je deze hele geschiedenis leest. In vers 59 staat dat. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. En waar Capernaum ligt is denk ik voor ons ook niet meer zo moeilijk te zeggen. Capernaum ligt aan de oever van het meer van Galilea, daar helemaal in het noorden. In de synagoge van Capernaum heeft de Heere meer dan eens onderwijs gegeven. Als je daar nog iets meer over zou willen lezen, dan zou je vandaag ook Marcus 1 kunnen doornemen. In Marcus 1 kom je op het spoor dat de Heere heel bijzonder in Capernaum de schriften geopend heeft en zichzelf daar ook als de Christus geopenbaard heeft. Maar daar in die synagoge is ook nog iets bijzonders gebeurd. Want toen de Heere Jezus daar bezig was om te preken, om zomaar te zeggen, toen was daar ineens een man en die had een onreine geest. En die ging staan en die ging roepen, ik weet wie u bent de heilige van God. En toen zei hij, ga toch weg. Dat heeft heel wat consternatie daar in die synagoge toen gewekt. Dat kun je wel indenken. Moet je voorstellen dat dat hier in ons midden zou gebeuren. Dat iemand opstaat die zegt, van, ga toch weg. En toen heeft de Heere die onreine geest bestraft en toen waren alle mensen in die synagoge ook diep onder de indruk, niet alleen van zijn woorden, maar ook van zijn daden. Dan staat er zo mooi, hè, ze erkenden hem als de machthebbende. Dus in die synagoge van Capernaum heeft Jezus nogal wat onderwijs gegeven. Ligt ook voor de hand, want hij woonde in die tijd ook in Capernaum. Dus op de Sabbatdag ging hij naar de synagoge. Hier in Johannes 6 is Jezus in gesprek met een heel groot aantal mensen. En de mensen die zijn achter hem aangekomen. Ik moet het zelfs iets negatiever zeggen. Ze zijn hem achterna gelopen. En waarom zijn ze nou hem achterna gelopen? Wel, de Heere Jezus die had hen gevoed. En je kunt dat lezen aan het begin van dit hoofdstuk, Johannes 6. Want daar staat die geschiedenis van de spijziging van die 5000 mensen. Dus Jezus had die mensen gevoed. Hij had hen op een hele bijzondere manier gevoed. Met die paar broden en die paar visjes. We kennen de geschiedenis wel. En omdat Jezus hen gevoed had, brood gegeven had, liepen ze hem achterna. Ze hadden zoiets van, bij deze heren moeten we zijn. Deze heren die voedt ons. Niet alleen geestelijk, maar vooral ook gewoon lichamelijk. En Jezus die doorzag dat. En Jezus die zei tegen hen toen ze daar in die synagoge bij elkaar gekomen waren. Ze waren hem dus achterna gelopen. Jullie volgen mij om het brood dat ik jullie geef. Jullie volgen mij niet uit geestelijke motieven. Maar jullie volgen mij om het brood dat ik jullie geef. En omdat ik jullie verzadigd heb. Omdat ik jullie genoeg te eten gegeven heb. En dan ontwikkelt zich een heel gesprek tussen de Heere Jezus en de mensen in de synagoog. En in dat gesprek gaat de Heere zich dan zo helder en zo duidelijk openbaren als het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. De Heere die gaat dus in gesprek met die Joden daar in die synagoge. En die Joden die begrijpen eerst niet precies wat hij bedoelt. Hij zegt, ik ben het levende brood. Maar ja, wat bedoelt hij daarmee? En dan beginnen ze over het manna. Dan zeggen ze, ja maar heren, onze vaderen hebben vroeger ook het brood uit de hemel gehad. Hè? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. God heeft dat bijzondere wonder toen gedaan. En dan zegt de Heere Jezus, hij zegt, ja, maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het nou niet over dat gewone brood voor je lichaam. Ik heb het over geestelijk brood. Ik heb het over het brood dat je het leven kan geven. En dat brood, dat ben ik. Ik ben het brood des levens. En dan begrijpen die mensen in die synagoge het nog niet. Dan blijven ze maar met hun gedachten bij gewoon brood hangen. En dan zeggen ze, Heere, geef ons altijd dit brood. Hè? Laten we iedere dag dat brood van u dan mogen hebben. Nou ja, nogal makkelijk, dan hoef je niet zelf voor je brood te zorgen. En dan komt de Heere weer opnieuw naar hen toe. Hij buigt zich weer naar hen toe en zegt, ja maar jullie begrijpen mij niet. Ik heb het niet over gewoon brood. Ik heb het over andere dingen. Over brood dat leven geeft. En ik zal u het vertellen. Ik ben dat brood. Ik ben het brood, dat levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. En dan gaat de Heere hen onderwijzen over het verschil en ook de overeenkomst die er is tussen hem als het levende brood en dat manna dat uit de hemel is neergedaald in de tijd van de vaderen in de woestijn. Dan zegt de Heere, ik wil jullie eerst erop wijzen dat er een overeenkomst is tussen dat manna en tussen mij. Dat manna, jullie hebben helemaal gelijk. Dat manna dat kwam uit de hemel. Dat dwarrelde als sneeuwvlokjes uit de hemel. Jullie vaderen hebben brood gegeten terwijl de vader dat op die bijzondere manier heeft gegeven. Brood uit de hemel als sneeuwvlokjes. Nou, wat sneeuwvlokken zijn weten we zo langzamerhand wel. Een aantal weken geleden hebben we het echt weer meegemaakt. Brood uit de hemel. Jezus zegt, zo ben ik ook. Brood uit de hemel. God de Vader heeft mij gegeven. God de Vader heeft mij als dat brood uit de hemel doen neerdalen. Niet in die zin dat het in kleine vlokjes is gebeurd, maar zoals ik gekomen ben, zoals ik hier nu voor jullie sta, ik ben uit de hemel neergedaald. Zie vers 51. Ik ben het levende brood dat niet zomaar er is, maar dat uit de hemel is neergedaald. God de Vader heeft mij gegeven. achter mij staat niemand minder dan de Almachtige en de Alomtegenwoordige God. Dat is het grote punt van overeenkomst. Maar de Heer Jezus die gaat ook heel nadrukkelijk het verschil tussen manna en hemzelf naar voren brengen. En hij zegt, uw vaders hebben het manna gegeten en ze zijn weer gestorven. Maar ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet zal sterven. Manna is brood waar je niet voor eeuwig op kunt leven. Nou, dat is eigenlijk helder. Dat is ook voor ons van vandaag het geval. Als je nou brood hebt, of je dat nou bij de bakker haalt of bij de supermarkt, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat brood, dat gewone brood, dat kan je niet voor eeuwig voeden. Als je vandaag brood gegeten hebt, moet je morgen weer brood hebben. Dat brood wat je tot je neemt, wat je ontvangt, dat is maar voor een klein poosje dat je je lichaam daarmee kunt voeden. En Jezus zegt, nee, maar ik ben dat levende brood die jullie voedt tot in der eeuwigheid toe. Zie maar, als iemand dit brood van dit brood eet, vers 51, hij zal leven in eeuwigheid. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat is wel ongehoord. Dit brood voedt tot in alle eeuwigheid. En dan mag je eeuwigheid zo groot, zo diep en zo lang je voorstellen als je wilt. Eeuwigheid. Er komt geen einde meer aan. Ik voed tot in der eeuwigheid. En de Heere gaat zelfs nog verder. Hij zegt, ik voed niet alleen maar in der eeuwigheid in die zin, dat als u sterft, dat u dan leeft. Ik voed niet alleen maar over dood en graf heen, over die grenzen heen. Maar de Heere zegt, ik voed zelfs tot op de laatste dag. Want ik zal uiteindelijk ook degenen die van mij hebben leren eten doen opstaan op de laatste dag. Vers 54. Wie van mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wat betekent dat? Dat is nou de laatste dag. Dat is de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Dat is de dag van Jezus' wederkomst. Dat is de dag waarop de Heer Jezus de nieuwe aarde geeft. Hè? De volkomenheid geeft. Het koninkrijk is dan volkomen, volmaakt. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus de Heer geeft niet alleen maar leven over de randen van de dood heen, maar hij geeft ook leven door het graf heen. Hij zal uiteindelijk de zijne doen opstaan op de laatste dag. Ze zullen in heerlijkheid verrijzen. Wat een machtige troost. En zeker als je ook geliefden hebt moeten wegbrengen, die de Heere hebben mogen vrezen, dan mag je weten, deze Heere Jezus, die staat er voorin dat ze straks ook weer zullen opstaan op de laatste dag. De Heer Jezus is het brood des levens, het levende brood. En hij voedt tot in der eeuwigheid. Hij voedt over de grenzen van dood en graf heen zelfs. Hij doet hen straks opstaan op de laatste dag. Leven met een hoofdletter, eeuwig leven. Als iemand van dit brood eet, staat in vers 51, hij zal leven in eeuwigheid. Wat een macht. Machtige zelfopenbaring. Wat heeft de Heer Jezus hier zijn heerlijk evangelie ook niet in een paar woorden geweldig rijk verkondigd. Als iemand van mij eet, zal die leven tot in alle eeuwigheid. En wat is nou de reden waarom de Heer Jezus dat levende brood is. Hoe kan hij nu, ieder die van hem eet, doen leven in eeuwigheid? Wat is nou het geheim? Dat lees je in het laatste stukje van vers 51. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees. Dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Daar ligt het geheim. Het vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Nou, de Joden met wie Jezus in gesprek was, die begrepen er helemaal niks van. Dat blijkt ook wel uit de discussie. Maar wij begrijpen het toch wel. Wat hij hier met deze woorden bedoelt is inderdaad, hij zal zijn leven geven voor het leven van de wereld. Voor al degenen die in hem geloven. Hij zal zijn vlees geven. En hij zal zijn bloed geven. En zo zal hij dat eeuwige leven voor hen verdienen. Mensen hebben het niet in zichzelf. Mensen hebben het leven niet in zichzelf. Hij zal het voor hen verdienen. Hij zal zijn vlees voor het leven van de wereld geven. In hun plaats betekent dat. Hij zal het geven zo dat zij erdoor kunnen leven. Wat een machtig evangelie. Jezus, het levende brood, die zichzelf geeft tot in de dood. Opdat degenen die van hem eten, tot in de eeuwigheid zullen leven. Juist in deze tijd van het kerkelijke jaar worden we erbij bepaald dat hij zijn vlees heeft gegeven. We zullen in de komende tijd ook proberen om uit de lijdensgeschiedenis weer passages met elkaar te overdenken. En dan kom je steeds weer dat grote wonder op het spoor. Hij geeft zijn leven voor het leven van de wereld. Zijn vlees laat hij kruisigen. Zijn bloed laat hij vergieten, opdat er leven is, opdat er eeuwig leven is. Dat is de boodschap geweest die Jezus daar in de synagoge van Capernaum aan de mensen heeft gegeven. Een boodschap die wij vandaag ook met elkaar mogen overdenken. En nou heb ik deze boodschap uitgekozen, vooral ook met het oog op de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal. Want er liggen natuurlijk best wel heel wat lijnen. Ik ben het levende brood, zegt Jezus. Als volgende week de avondmaalstafel in ons midden staat aangericht, dan is daar opeens ook weer sprake van brood. Dan zijn dat inderdaad gewone stukjes brood. Brood dat we dagelijks eten. Maar dan mogen we, als we kijken naar dat brood, als we die tot ons nemen, die kleine brokjes brood, dan mogen we stilstaan bij het feit dat hij het levende brood is. En dat hij zijn vlees heeft gegeven voor het leven van de wereld. Nee, dan mag het zelfs nog heel persoonlijk worden ook. Niet alleen maar zijn leven heeft gegeven, zijn vlees heeft geofferd voor het leven van de wereld, maar ook voor mijn verloren leven. Dan mag het heel persoonlijk worden dat je die stukjes brood en dan daarna ook die beker wijn tot je neemt en dat je zo erbij bepaald wordt. In hem ligt alles. Het leven. Het leven tot in alle eeuwigheid. Heb je al honger naar het levende brood? Dat is de vraag van morgen. En ik spreek soms broeders en zusters die zeggen van, ik verlang er naar om weer avondmaal te mogen vieren. Misschien ligt het ook wel zo in uw of in jouw hart. Dat je er weer naar verlangt om dat levende brood te mogen eten. Omdat je erachter gekomen bent dat alles wat deze wereld te eten geeft. Ach mens, daar word je uiteindelijk toch niet goed van. Alles wat deze wereld mij te eten geeft, je wordt er beroerd van. En je krijgt er uiteindelijk ook geen leven door. Maar dit brood, dat voedt je tot in alle eeuwigheid. En als je dat brood mag eten, weer opnieuw mag eten, dan ontvang je rust. Dan ontvang je vrede. We hebben aan het begin van de dienst gezongen dat vrede en aangename rust in ons midden mogen zijn. Nou, dat wordt ervaren als je gelovig mag eten van het levende brood. Als je volgende week aan de tafel komt en die stukjes brood en die beker wijn worden jou weer aangereikt. Je mag het gelovig tot je nemen en je gaat het ervaren. Vrede en aangename rust. Heren, dit smaakt mij. Dit smaakt mij. Het brood van de wereld smaakt me niet meer. Maar dit brood, dat smaakt mij. Dit voedt mij. En ik mag het horen en ik mag het weten. En ik ben erover verwonderd. Dit voedt mij tot in eeuwigheid toe. Heb je al honger naar dit brood? Broeders en zusters die verlangen naar dit brood, die zullen volgende week ook zo verlangend verzadigd worden. Wie hongert naar de gerechtigheid, zal verzadiging ontvangen. Maar het ligt niet allemaal gelijk. Het is niet bij ons allemaal zo in het leven. We kunnen ook in ons leven soms nog zoveel eten, wat geen werkelijk brood is. Dat kan van jonge mensen gelden, kan ook van ons als ouderen gelden. Dat we van alles eten. Er is heel wat te eten op deze wereld. En we eten het materiële, we eten dat wat genot brengt. We eten en we eten en we eten maar door van alles wat deze wereld ons biedt. Maar ben je er nog nooit beroerd van geworden? Ben je er nog nooit achter gekomen dat alles wat deze wereld je biedt om te voeden, dat je daar uiteindelijk niet verder mee komt? Het voedt je maar voor een ogenblik. Maar dit is het leven dat je voedt tot in eeuwigheid. Dit is het brood dat je voedt tot in eeuwigheid. Ik ben het levende brood. Als iemand van dit brood eet, zal die leven in eeuwigheid, zegt Jezus. En hij gaat nog een stap verder. Want hij zegt, als je mijn vlees en mijn bloed niet eet en drinkt, als je niet dit levende brood nodig hebt, in vers 53, je hebt geen leven in jezelf. Daar kom je voor eeuwig verkeerd mee uit. Als je straks voor het aangezicht van de Almachtige God staat en hij zal zeggen, wie ben je op aarde geweest en wie is mijn zoon voor u geweest? En je zegt, Heer, ik heb genoeg gehad aan de schatten van beneden. Zal God zeggen, geen leven. Dus Jezus is wat dat betreft heel erg scherp ook nog weer. Hij laat het heel duidelijk weten. Hè? Buiten mij is er geen leven. Maar hij zegt dat juist om ons uit te nodigen en te dringen om het leven bij hem te zoeken. Ik ben het levende brood. Met andere woorden, leer eten van mij. Zoek het niet meer in de dingen van beneden, maar zoek het in mij. Ja, dan, we kennen elkaar zo langzamerhand ook een beetje, gemeente. Dan kan het soms ook bij ons zo zijn dat we zeggen, natuurlijk, er is in de wereld geen echt voedsel. En het is bij de Heere Jezus. Ik weet het en ik geloof het en ik verlang er ook naar. Maar, en dan komt het, kan de Heere nou met zo'n man en met zo'n vrouw, met zo'n jongen en als zo'n meisje als ik ben, kan de Heere nou avondmaal vieren? Kan ik nou, die in zoveel opzichten niet beantwoord aan het doel dat God met mijn leven heeft, kan ik nou avondmaal vieren? Ik honger naar dat brood, maar er moet toch ja, je moet toch een ander leven hebben, je moet toch een beter leven hebben, dat kan toch allemaal zomaar niet? Is dat je strijd? Zit je daar nou mee? Al wie hongert, zal hij niet verstoten. Al wie dorst, zal hij niet van zich vervreemden. Kom maar met al je honger, met al je tekorten, aan zijn voet. En eet van dit levende brood. En de Heere zal je tot je grote verwondering voeden. Tot je grote verwondering. Dat je het volgende week gaat ervaren. Deze is het. Die met zondaren eet en drinkt. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Ik hoop dat er veel honger naar dit levende brood in ons midden, in ons hart zal zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. U, Heere Jezus, u bent het levende brood. En wie van dit brood eet, heeft u gezegd, die zal leven tot in eeuwigheid. En het geheim ligt in het feit dat u uw vlees hebt gegeven voor het leven van de wereld. U heeft u laten kruisigen. U bent tot in de dood neergedaald. U hebt uw leven, uw lichaam laten verbreken en uw bloed laten vergieten, opdat er voor zondaren leven zou zijn. Heren, wat een machtig wonder. Maar geef dat we inderdaad ook die honger mogen hebben naar dat levende brood. En dat we dan volgende week ook gewaar mogen worden dat hongerigen mild worden gevoed. En dat we het gewaar mogen worden dat die vrede en die aangename rust dan worden geschonken. In deze wereld is die niet te vinden. Maar bij u wordt die geschonken. Heren, we bidden van u of we ook in de komende week met deze dingen bezig mogen zijn. En wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. We willen u ootmoedig dankzeggen dat we ook vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. En dat we samen uw woorden weer hebben mogen beluisteren. Wil ons vanmiddag opnieuw samen doen komen. en ook dan uw zegen doen ervaren. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. Zie ons aan, Heere, in de Heere Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 147, vers 2 en vers 6 is de slotzang van deze morgendienst. En we mogen vooraf onze gaven geven die bestemd zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kas, met name dan de varenden en straks bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Ga naar uw woning met vrede, met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.